Goedenavond. Fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Een paar keer zijn er oudere opnamen weer ten gehore gebracht. Maar nu we weer terug zijn uit Canada, kan ik voorlopig weer even elke woensdag een verse uitzending verzorgen. Fijn dat u luistert en we gaan eerst lezen, namelijk uit 1 Samuel 16. En we lezen de versen 1 tot en met 13. Toen zeide de Heere tot Samuel, hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Izaï de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zeide, hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en mij doden? Toen zeide de Heere, neem een kalf van de runderen met u en zeg, ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen. En ge zult Izaï ten offer nodigen, en ik zal u te kennen geven wat gij doen zult, en ge zult mij zalven die ik u zeggen zal. Samuel nu deed hetgeen de Heere gesproken had, en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten der stad bevende hem tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? Hij dan zeide, met vrede? Ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen. Heiligt u en komt met mij ten offer. En hij heiligde Izaï en zijn zonen en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht zekerlijk, is deze voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zeide tot Samuel, zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want ik heb hem verworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Izaï Abinadab, en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Daarna liet Izaï Samma voorbij gaan, doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Alzo liet Izaï zijn 7 zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan, doch Samuel zeide tot Izaï, de Heere heeft deze niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Izaï, zijn dit al de jongelingen? En hij zeide, de kleinste is nog overig, en zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zeide tot Izaï, zend heen en laat hem halen, want wij zullen niet rondom aanzitten, totdat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig, met schader schoon van ogen en schoon van aanzien, en de Heere zeide, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de geest des Heeren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. Ja, het is mooi om het leven van David een ogenblik te volgen vanuit het Oude Testament. En als we zijn leven nagaan, dan zien we dat er een beeld in ligt van het geloofsleven van Gods kinderen met zijn hoogten en diepten. Davids psalmen getuigen daar ook van. Maar ja, David, we kennen hem goed vanuit de geschiedenissen, soms heel gedetailleerd, dat hij ook een beeld is van de eerste Adam, een echte zoon van Adam en Eva, dezelfde natuur. Maar we zien ook een beeld in hem van zijn grote zoon die geboren zou worden, de Heere Jezus Christus. Namelijk als wij de gangen volgen van zijn vernedering en verhoging. En wat we ook dan zullen aantreffen als we de geschiedenissen van David volgen, dat hij zowel vrienden had als vijanden. En dat stelt ons voor de vraag of wij een vriend of een vijand nog zijn. En de zalving van David, waar we nu dan over gaan nadenken, is een vervulling van de belofte geweest. En toch ook een heel groot wonder van Gods verkiezende liefde en zorg voor zijn volk. En hij heeft David ook gekroond met de gave van de Heilige Geest. Ja, koning Saul was geen koning naar Gods hart. Want Saul wilde geen koning zijn bij de gratie Gods. Dat werd al duidelijk in de loop van zijn regering. Eigenwillig was hij en wilde de problemen zelf oplossen en leefde niet in afhankelijkheid van de Heere die hem geroepen had. En dat ging niet goed dus. Zo duur kon hij het hoofd niet bieden aan de macht van de Filistijnen. En God heeft hem verworpen omdat hij toch een leven leidde zonder en ook buiten de hulp van de Heere. Samuel had ook eerst grote verwachting van Saul. Hè? En daarom moest hij zo treuren om het feit dat Saul verworpen werd door de Heere, want hij vond het wel heel erg dat het gebeurde. En dat kwam ook omdat hij toch hele grote verwachtingen van Saul had gehad. En we moeten nooit verwachtingen hebben in de mens, dat zie je maar weer. Maar dan komt de Heere en zegt, om ook vooral de knecht van God, Samuel, te troosten, dat hij naar Bethlehem moet gaan, omdat God onder de zonen van Isaï zich een koning, een toekomstige koning, die dan na Saul zal regeren, heeft uitverkoren. En God heeft zorg voor zijn volk, voor het voortbestaan ervan. God waakt over zijn volk. Het is de trouw van het verbond. En hij zal rust geven, ook van vijanden rondom, die het toch zullen verliezen. En daar zitten heerlijke, mooie, geestelijke beelden in. En Samuel moet een hoorn nemen, om daarmee olie te gieten op het hoofd van de toekomstige koning. En dat wijst op bestendigheid en duurzaamheid. En Saul was gezalfd uit een oliekruik. Een breekbare kruik, en dat was al een beeld eigenlijk van wat er gebeuren zou. Davids koninkrijk zou een eeuwig koninkrijk zijn, en machtig. En we moeten niet denken dat God tegen dat koningschap aan zich is geweest. Want de begeerte naar een koning destijds, kreeg ze dus Saul, kwam op uit een verkeerde houding, uit verkeerde motieven. Ze wilde zijn als de andere volken. Men begeerde rust en zekerheid zonder tot God de toevlucht te nemen. Men voelde zich achtergesteld bij andere volken, ze wilde ook een koning. Maar ze begeerden dat op een verkeerde manier. Want ja, God had wel een koning beloofd aan Israël. Gezegd dat er een koning uit Juda zou voortkomen. Denk maar aan de woorden die Jacob gesproken heeft op zijn sterfbed, toen hij Juda aansprak. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden, voor u zullen zich de zonen van uw vader nederbuigen. En de scepter zal van Juda niet wijken, totdat Silo komt, de verlosser. En hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. En later in nummer 24 vinden we een dergelijke voorzegging. Israëls koning zal boven Amalek verheven worden. En er zal een uit Jacob heersen. Een koning was dus wel voorzegd. Dan een koning op Gods tijd en een koning naar Gods hart. Dus Davids zalving, waar we zo over zullen horen, is een vervulling van de belofte en een blijk van het voornemen van God dat hij ten uitvoer brengt. Het is ten diepste de vervulling van de aloude moederbelofte. God zal gedenken aan zijn woord en om zichzelf en de naam en de eer van zijn naam zal hij doen wat hij gesproken heeft, en straks de grote Davids zoon aan de wereld openbaren, en in zondaars harten, opdat we voor hem zouden leren buigen. Davids zalving is dus een profetie van de komst van Christus. En zo zien we dat God van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad. Wat is dat een grote en een rijke en een troostvolle gedachte. Ja, er was wel een gevaar, en dat besefte Samuel ook heel goed, als hij dan hoort dat hij naar Bethlehem moet om daar een jonge man te zalven, dan denkt hij gelijk aan de gevaren. Saul is nog springlevend, zit nog boven op de troon, en dat is een reëel gevaar. Het is niet zomaar kinderachtigheid dat hij dit zegt, want Saul laat zich niet aan de kant schuiven. Die ervaring heeft Samuel al wel. En zo is Saul eigenlijk een beeld van al Gods vijanden. En dat is dan toch ook weer een teken van Gods goedheid, ondanks de vijandschap, ondanks het feit dat er farao's zijn, dat er tirannen en despoten zijn, dat er mensen zijn die het volk van God willen uitroeien, waar bijvoorbeeld het boek Esther zo'n mooi voorbeeld van is. God zal al zijn vijanden aan zich onderwerpen, maar toch voorzichtig zijn. En daarom moest de zalving ook in het begin geheim blijven. Er moest een offermaaltijd gebracht worden, en tijdens die offermaaltijd zou dan de profeet Samuel een van de zonen van Isaï tot koning zalven. Voorzichtigheid is altijd nodig, maar God zou op zijn tijd David openbaren als de van God gezonden en geschonken koning. Het is dus als het ware een krijgslist dat Samuel tijdens een offermaaltijd dus deze handeling zal verrichten. Gods woord wordt vervuld, ja, ondanks dat Saul op de troon zit, ondanks het woeden van de vijanden, en hij belooft de overwinning. En eens zal de zalving gevolgd worden door de kroning. En eens zal de zaligheid ten volle zijn, er zijn voor al Gods kinderen, die hier al door de Heilige Geest geleid en gezalfd in het strijdperk van het leven staan en nog met vijanden te kampen hebben. Maar de zalving van Christus eerst, de zalving van kinderen van God met de Geest van Christus, wordt gevolgd door de kroning en de overwinning van de Heere en al de zijnen. En wat is dit een duidelijk type al, hier is hij al van de Heere Jezus, de gezalfde, hè, die reeds van eeuwigheid gezalfd is geweest, maar die ook in het midden zijn de broederen, namelijk aan de Jordaan, door Johannes de Doper is aangewezen als de koning. Hij is ook een bange weg gegaan, bezoeking enzovoort, maar de zalving zou gevolgd worden door de kroning en daarom ook van al de zijnen. Zalig wiens hoop dan verankerd is in de vaste grond van Gods toezegging. De eerdere David zal heersen en de kerk die leed draagt om Saul en dat is een personificatie van de vijanden die van binnen en van buiten zich zo kunnen roeren in het leven van Gods kinderen. De kerk die daar leed om draagt en weet van alle verschrikkingen die er zijn, de vijandschap die er is, zal zich getroost mogen weten daardoor dat David koning wordt, dat Davids zoon koning wordt, dat Gods koninkrijk eenmaal eeuwig zal aanbreken. Ja, het is echt wel een verhaal, een mooi verhaal, ook een aangrijpend verhaal, waar we als kinderen al van smulden, hè. En dan komt Gods verkiezend handelen zo goed uit. Hij moest dus een koning onder Isaïs zonen vinden. Dat wil zeggen, onder hem die in Bethlehem woonde. En Bethlehem zal later nog een grote rol spelen in de heilsgeschiedenis. Niet Jeruzalem, maar Bethlehem. En het was een gewoon gezin, het gezin van Izaï, die heel veel kinderen had. En ja, toch ook een gezin van zondige mensen. De stamboom vermeldde onder andere namen van Rahab, hè, dat weten we, de hoer. En Rut, de Moabitische. En zo zou de Heer Jezus als de Zoon des Mensen ook op aarde komen. Uit een zondig geslacht, maar ook ten behoeve van een zondig geslacht om het te redden van de zonde en van alle gevolgen van de zonde. Nu de geschiedenis dan, een offermaaltijd, en er is dan Izaï's gezin bij uitgenodigd. En dan vinden we het wel opmerkelijk dat vader Izaï zijn jongste zoon niet heeft uitgenodigd. Die moet op de schapen passen, maar goed, de anderen die waren er toch ook, hadden toch ook werk en die riep hij toch ook op om te komen. Het is wel vreemd. Het is nog een jongen, ja, en daar heeft dan vader waarschijnlijk geen verwachting van. En ja, in de regel is dat ook zo, maar toch zal hij beschaamd uitkomen, want juist op hem had God zijn oog geslagen. Nou, we hebben het gelezen, de zonen passeren allemaal Samuel en de Heere zal duidelijk maken wie het zal zijn. En ook Samuel kijkt gelijk naar de buitenkant. Een imposanter en indrukwekkend persoon is de oudste, de tweede ook nog en de derde. Hij is ervan onder de indruk. Dat zullen echt qua statuur echt goede koningen kunnen zijn. Maar de Heere zegt nee, Samuel. Je kunt niet zien wat hun hart is. Ik zie het hart aan. En dat is toch wel een les om te leren. Niet naar de buitenkant kijken. God ziet naar onze harten. We kunnen van buiten nogal heel wat lijken en schijnen en zijn. Maar hoe is ons hart? Is het oprecht gemaakt voor de Heere? Vrezen we de Allerhoogste en begeren we Hem te dienen en te vrezen? Als de zonen dan één voor één passeren en de Heere zegt ik heb hem verworpen, dan betekent dat niet echt letterlijk tot rampzaligheid, hè, dat hij niet zalig kan worden, maar als koning heb ik hem verworpen, ik heb een ander verkoren. Dat bedoelt hij, een ander. Ja, het is echt werelds, hè, om op grootte af te gaan, op kracht en op gaven af te gaan. De vraag is dus, is ons hart recht voor God? Want ja, kracht, grootte, schoonheid, vindt u het ook niet? Ze zijn zo betrekkelijk. Het hart dat alles van de Heere verwacht, dat klein van zichzelf denkt, dat is God aangenaam. Die zichzelf weet te vernederen, omdat hij geleerd heeft dat hij een Adamskind is, maar ook nog eens afhankelijk in alle dingen. Dat hij het van genade alleen moet hebben, van de Heer Jezus Christus alleen, en dat hij zonder de bedekking van Christus bloed niet voor God kan bestaan. Dat is het hart dat de Heer aangenaam is, en daarom mogen we onszelf ook daar onderzoeken, of wij dat ook kennen mogen, zulk een hart, of allerminst ook begeren mogen. God heeft geen lust aan mensen krachten aan hen die daaruit heil verwachten, en die verwachten het van de benen van een man, zegt Psalm 27, de kracht van een man, wil hij geen gunst of hulp verlenen, want hij betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verwijden en door zijn hand zich laten leiden, ook in tegenspoeden die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Dat is een duidelijke boodschap die we in heel de schrift tegenkomen. Nee, het uiterlijk is niet onbelangrijk. We moeten ons uiterlijk ook verzorgen. En dat zie je ook als David binnenkomt, dan wordt er het een en ander van zijn uiterlijk gezegd. Maar dat is dan om te laten zien dat het een jonge, frisse knul is. En waarvan dus eigenlijk geen verwachting is dat hij een sterk en krachtig koning zal zijn. Dat is de eerste indruk die Samuel heeft. En dat is ook echt zo. Dus het uiterlijk, dat is niet onbelangrijk, maar het innerlijke, daar gaat het om. Nu, Samuel houdt zich vast aan het woord van God. De Heer heeft gezegd, ik zal zeggen wie het zijn zal. En Izzy en de anderen en wij ook hebben worden beschaamd als we dan zien dat deze jongen die binnenkomt, een jongen van 17 jaar, dat dan de Heer van hem zegt, sta op, Samuel, deze is het. Ook de verkiezende goedheid en wijsheid van de Heer. En komen er ook wel achter dat hij... dat het echt verkiezing is geweest. Dat hij niet is uitverkoren omdat hij de jongste was, omdat hij een knappe jongen was of iets dergelijks. Nee, uitverkoren, ondanks wie hij van nature is, want we leren David ook wel kennen, hè, wie hij is, maar uitverkoren omdat God het wil. Hier is Gods soevereiniteit, zijn wil, zijn besluit. En daar alleen, moeten we voor buigen. Ja, de jongste zegt, vader David, past op de schapen, dat is nederig werk. De anderen dienen koning Saul al, hè, zoals we later zullen merken, dienen in het leger, maar David doet nederig werk. Ja, en dat is ook weer een les. Wie niet geschikt is voor het nederige werk, is evenmin geschikt voor belangrijk werk. En omdat David ook in het nederige getrouw is geweest, leren we hem kennen als iemand die het doet met de Heer. David was bovendien een goede herder. Hij had zijn leven gewaagd voor de schapen in het gevecht met een leeuw en een beer. En daar komen we later nog wel eens op terug. Maar daarin laat hij zien dat hij gaf om het leven van de schapen. Dat hij ze lief had en het nederige werk niet verachtte. Maar zijn plicht deed, waartoe de vader hem geroepen had, zijn vader hem geroepen had, en zo moeten wij ook ons werk doen, waartoe de Heere ons roept, op onze plaats, hoe het en wat het ook is. David is bovendien bescheiden. Hij geeft God de eer, zullen we later zien, bij Goliath, en zegt, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, hè. Dat ligt vooral voor een jongen, zo bovenop, hè, om op te scheppen over zijn prestaties, maar hij geeft God de eer later. Hij zegt, door Gods kracht heb ik de leeuw en de beer verslagen. Met andere woorden, hier komt een godvrezende jongen naar voren. En wat is het fijn als je die ook vandaag tegenkomt. Godvrezende jonge mensen. Mensen die echt jong zijn, niet oud doen, maar echt jong zijn, jeugdig, maar toch de Heere mogen dienen en vrezen. Dat is heel erg mooi. Dus, de vraag is, hoe is ons hart? Het uiterlijk moeten we niet al te veel op afgaan, en dat is ook niet zo belangrijk, maar laten we niet vergeten dat we een onsterfelijke ziel hebben. Want we kunnen niet zeggen, Davids hart was zo best. Alles wat we nou van hem gezegd hebben, dat is het werk van de Heere geweest. Als we zeggen, de jongen is godvrezend, dat meisje vreest de Heere, dan eren we daarmee de Heere die in dat leven van die personen is gekomen. En die in het leven van die mensen, die jonge mensen, heeft willen werken door zijn woord en geest. Want we komen er wel achter dat David ook niet beter was van nature dan Saul. Maar de Heere had verschil gemaakt waar geen verschil was, onderscheid waar het niet was. En hij had met zijn geest in zijn hart gewerkt. En daar krijgt God dan al de eer voor. En God zag in Davids hart zijn eigen werk. En later zullen we David over zijn eigen bestaan en zijn eigen natuur en zijn eigen hart horen klagen in Psalm 51. Dat leerde David ook meer en meer kennen en later horen we hem zelfs bidden, vergeef ook de zonde van mijn jonkheid. Dus het was geen heilig boontje dat er binnenkwam. En dat jongen die knielen moest voor Samuel, de profeet, de knecht van de Heer, was geen heilig boontje. Het was een jongen met een hart als u en ik, maar ook een godvrezende jongen waar de Heer in gewerkt had. Dat is het. Dat is het wonder der verkiezing, hè? God neemt de persoon des mensen niet aan. Dat is altijd weer iets waar we moeten be- wat we moeten bedenken, waar we niet aan voorbij mogen zien. God neemt de persoon des mensen niet aan, maar hij heeft wel een welgevallen in het nederige en voor degene die voor zijn woord mogen weven. En God verkiest David uit vrije gunst en eeuwig welbehagen. Als God zegt tegen, dat is ook een mooie les hier in deze geschiedenis, tegen Samuel, deze is het, zalf hem, dan wijst God dus met zijn goddelijke vinger naar David en daarin zien we het beeld van wat de Heere doet ook tegenover zijn zoon, de grote Davidszoon, die ook de zoon van God is, de Heere Jezus Christus. God wijst met zijn vinger naar hem, zoals ook Jacob gewezen heeft naar Juda. Juda, gij zijt het. Zo wijst de Heere ook naar de Heere Jezus. Hij is het. Hij is de zaligmaker. Hij is degene van wie we het moeten hebben. Hij zal de zaligheid beërven. Hij is de koning. Hij zal alles doen, opdat Sion zalig zal worden. Hij. Ja, Jacob deed dus ook al, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven, maar ook door middel nu van Samuel, deze is het. En dat is gebeurd bij de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. Toen kwam de Vader zelf ertussen. Ja, Johannes had ook al eerder gezegd, zie het Lam Gods, de zonde der wereld wegneemt, het ook al gewezen op hem. Maar nu komt God de Vader zelf. Als de Heer Jezus opstaat uit het water, nadat hij gedoopt is, en de geest van God als een duif op hem nederdaalt, dan horen we de stem, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. En dat heeft de Heer ook gezegd op de, tijdens de verheerlijking op de berg, maar we zien hier de Vader wijzen naar de zoon, dat hij de weg is, de waarheid en het leven. En daarom mag de zoon van zichzelf zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Al is het dan ook weer zo, dat de zoon op zijn beurt weer wijst naar de vader en zijn eeuwig welbehagen en zijn trekkende zondagsliefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, zegt de zoon, dat hij mij gezonden heeft. En het maakt toch gelijk duidelijk dat God verkiest in de Heer Jezus Christus. Zalig die hem mogen toebehoren. En dan lezen we dat de geest des Heeren vaardig werd over David. Dat is een mooi beeld. Het beeld van plotseling binnenstromend water. De kracht van de Heilige Geest kwam op David. En die had David nodig. Die zou hem bekwamen. De Heere werpt ons nooit terug op onszelf. David, nou, dan heb je een taak en dan moet je er maar aan gaan staan en je best gaan doen en denken erom dat je het ook goed doet. Nee, de Heere weet wat voor maaksel we zijn. Als hij roept tot het ambt, als hij roept tot het vader of het moederschap enzovoort, hij verleent er de kracht en de hulp en de wijsheid voor. Kracht van de Heilige Geest, die hebben we nodig. Die zou hem bekwamen. Maar die geest had hij nu al nodig, ondanks het feit dat hij nog jaren zou moeten wachten op de dag dat hij werkelijk gekroond zou worden tot koning. Want ook tot de dag van de kroning had hij de leiding van de Heilige Geest nodig. In de voorbereiding op. Het voorbereidende werk. De kracht van de Heilige Geest had hij nodig om hem te bewaren voor verkeerde dingen. En om hem te troosten in zijn verdriet, om hem de kracht te geven om zijn kruis te dragen, en om te volharden tot het einde, tot de dag zou komen, dat hij koning zou zijn. De Heilige Geest, die is het, die Gods kinderen leidt. Denk hier denk niet hoogmoedig en trots van mensen. Nee. Het is de Heilige Geest, die Gods kinderen leidt en bekwaamt, en alles geeft wat nodig is. En daarom, als je op uzelf ziet en zegt, wie ben ik? Dat is helemaal niet verkeerd. Maar zie ook vooral op de Heilige Geest, die zegt, zie eens op mij, op de Geest van God, zie op hem. En zie dat hij ook zijn werk voltooien zal, ook in het strijdperk van het leven, ook in de worstelingen om Gods genade. En tegen de zonde, de persoonlijke zonde, dat je soms wel eens denkt, zal er ooit wel komen. Zie op de Heilige Geest, die laat niet varen, werken zijner handen. En David heeft hem ook zo begeerd, hè. Hij laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden, die kan alleen op het rechte spoor mij leiden, bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Ja, die geest, ja, die was ook op Saul geweest, maar dan wat uiterlijke vaardigheden betreft, al onze bekwaamheden ook, want als je geen kind van God bent, zijn niet van onszelf, maar geeft ons de geest, dat zijn geestesgaven, maar het gaat hier bij David, en het moest ook ons gaan, om de zaligmakende gaven van de Heilige Geest, en die wijkt nimmer van ons. Nee, natuurlijk, dat kan niet. God zal geen half werk doen. God trekt zich niet terug, al trekken wij ons 1000 maal terug. Hij laat niet varen het werk zijner handen. En daarom van die dag af en voortaan. Wat een wonder, hè? Wat een wonder. Hier is de gezalfde des Heren. En dan gaan we voor deze keer afsluiten. Hij is de gezalfde, David, en zo is Christus ook gepredikt als de gezalfde, de koning, ja, ook als priester. Ook als profeet. En de vraag mag gesteld worden, wat denkt u van de gezalfde des Heren? Dat de geest des Heren vaardig werd over David en over de Heer Jezus, betekent, wee u gij vijanden, maar zalig de vrienden die zich voor hem neerbuigen. De Heer Jezus heeft de Heilige Geest ontvangen en een garantie dat zijn werk voltooid zal worden, het is ook voltooid, maar het wordt ook voltooid tot op de dag van zijn wederkomst en ook in het hart en leven van al degenen die hem vrezen. En daarom mogen we elkaar wel oproepen, komt, buigen we ons voor hem neer. Aan ons wordt de geest geschonken met mate, aan Christus zonder mate. Hij is machtig om te redden en te verlossen. Tot zover dan voor vanavond en zullen we samen ook om Gods zegen vragen. Want het wacht alles op de werking van uw geest, ook in de toepassing. Dat weten we wel, ook zijn we daarbij grootgebracht en weten we dat met ons verstand. Maar dat het ook echt het gebed mogen zijn. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd en zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Het dank, Heere, dat we zo enige tijd met elkaar de geschiedenissen van David mogen overdenken, wil u dat met uw zegen bekronen. Gedenk aan een ieder van ons, zeker ook de ouderen in deze tijd van reizen en trekken, en dat onze kinderen hier en daar en overal zijn, wellicht wil u ze bewaren, alle gedenken in uw gunst, van onze gemeente weer alle veilig tot een bestemming, plaats van woning terugbrengen, en ook tot onze gemeente. Gedenk aan de gehele gemeente, ook daar waar rouw en droefheid is, nu er toch ook weer een sterfgeval is, nu broeder Den Breeën is weggevallen, en straks de begrafenis op zaterdag wilt u kracht en moed geven, troost aan de kinderen en al de zijnen. En heilig ook deze roepstem weer, ons aller hart, o Heere. Wil onze zonden vergeven en ons bidden horen, uit genade en om Jezus wil. Amen. Bedankt voor het luisteren en we hopen weer tot een volgende keer.